Leuk dat je luistert naar Saga, een verhalenpodcast. Met zagen, mythes, verhalen, sprookjes voor jong en oud. En Saga is trouwens onderdeel van podcastcollectief Talud. Een verhaal voor het slapen gaan, onderweg, lekker lui op de bank, maakt niks uit. Sluit je ogen en luister. De zwarte bende van Breda. Helaas is criminaliteit van veel van alle tijden. En ook in 1690, 1700 had je een criminele organisatie die de zwartmakers heette. Die bestond vaak uit de mensen uit de lage sociale groepen die vaak een zwervend bestaan hadden. Zoals marskramers, schoenlappers, stoelenmatters. Ze waren vaak onderweg en ze kenden dus de streek heel goed. Ook waren er veel, uit het leger kwamen vaak ex-soldaten, dus ze konden ook nog goed vechten. Ik denk dat je eerst de zwartmakers had en volgens mij pas in latere tijd had je ook de bokkenrijders. Die teisterden ook het land en de boerenbevolking en mensen waren daar natuurlijk heel erg bang voor. Er was ook nauwelijks bescherming voor bewoners van afgelegen huizen en boerderijen. Die werden vaak dan afgeperst en bedreigd en soms met kaarsenvet, een verhaal met dat ze met kaarsenvet op hun voeten lieten druipen, totdat ze bekenden waar hun geld en goederen waren. Helaas dus ook in Breda, de stad waar ik nu met veel plezier woon, en het volgende verhaal gaat dus over de zwarte bende van Breda. De zwarte bende van Breda. Waar de doolhoven van eikenhakhout ophouden, verliezen de vele slingerende paden zich plotseling in de zandvlakte met haar lichtglooiende heuvels. Nog steeds zijn deze heuvels door. Niets willen groeien. De eenzame dennen die overal elders voorovergebogen het ergste geweld kunnen weerstaan van de wind die aangiert over de vlakte, schieten hier geen wortel. De bijna niet te stuiten bloei van de heide, die verderop naar het noorden en naar het oosten zomers de met dennen beplante hoogte kleur en geur geeft, eindigt hier abrupt. En de altijd maar voortkruipende woekerplanten, die alleen de duivel kan ontwarren, lopen zich dood in dit stuivende zand. Hier eindigt het leven. Hier strekt zich het rijk van de dood uit. Dit verlaten en vervloekte galgenveld ligt op enkele kilometers van de stad Breda, die men de vrolijkste en levenslustigste plaats van heel het zuiden noemt. In een ver verleden zijn hier ooit de galgen in stukken gekapt en verbrand op het haardvuur van een boer op de Teteringse heide, wiens boerderij verscholen ligt achter de hoogste heuvels aan de rand van het veld. De mensen dachten in hun naïeve overmoed dat het verkondigen van de ideale vrijheid, gelijkheid, broederschap genoeg zou zijn om de zielen van de mensen te veranderen. Maar de rijken bleven rijk en zelfverzekerd en de armen bleven arm en leden honger zoals ze altijd hadden gedaan. Onvruchtbaar bleef de plaats waar de galgen hun magere armen hadden uitgestrekt, want deze vlakte is vervloekt voor altijd. Sinds de rechters van de goede stad Breda 200 jaar geleden een jonge, zwangere zigeunerin voor het stelen van een brood op de pijnbank lieten binden en daarna lieten terechtstellen. Hier heeft ze gehangen, de arme vrouw, als een voorbeeld voor alle anderen die het durfden wagen hun honger te stillen. Haar magere lichaam bungelde aan de hoogste galg, waar het zacht heen en weer bewoog in de wind. Maar het is niet deze zigeunerin die af en toe terugkomt uit de dood en ronddoolt over de vlakte. Zij heeft, godzijdank, haar eeuwige rust gevonden. Nee, het zijn de onuitstaanbaar deftige heren van het gerecht die haar hebben veroordeeld met hun gepoederde pruiken, hun smetteloos witte beffen en hun ravenzwarte toga's. Zij komen rechtstreeks uit het laaiende vagevuur en hebben een helse dorst. Hun lippen zijn droog en gebarsten als de heide in het heetst van de zomer. Hun tong is in hun mond opgezwollen en zij grijnzen van ellende hun witte tanden bloot. Als de wind opsteekt van achter de heuvels, de kruinen van de hoge slanke dennen op de kalkbergen op en neer zwiepen, het eikenhakhout met zijn ruisende bladeren in voortdurende beweging is en het zand zo stuift dat de ogen worden verblind door de altijd weer aanwervelende stofwolken, verschijnen de geesten. Bijna niemand heeft hen ooit gezien, want wie gaat er nu door de woeste zandzee als er zo'n storm woedt? Soms flakkert de hoop op bij de rechters. Er zijn dagen dat zij in staat zijn verder te gaan. Dan opent zich de vlakte voor hen en met de wind zweven zij door de nachtdonkere, zwaar ruisende bossen. Zij ruiken het water al dat hun dorst zal lessen en hun lichaam verkoeling zal geven. Het diepe ven is in de buurt. Achter de steenbakkerij glinstert het water dat rimpelt en schuimt door de storm die ook de rietpluimen en het gras heen en weer zwiept en de geurige struiken doet buigen. Meteen, als ze echter de oever hebben bereikt, stijgt een dichte damp uit de diepte op. De damp is als vuur. Het ven schijnt in brand te staan. Wanhopig klagend glijden de schimmen rond het brandende ven. Hun geroep gaat in de wind verloren. De rechters zijn weer bij de brandende ven. God zij hun zielen genadigd, zeggen de boeren dan. Dit zijn dezelfde rechters geweest die ook de bende van de zwartmakers als onkruid hebben uitgeroeid en aan de galgen hebben gehangen. Het was in de tijd dat er onrust heerste in het zuiden. De Belgen waren in opstand gekomen tegen het Oostenrijks bestuur en ze werden daarbij in het geheim door het noorden gesteund met wapens en geld. Aan allebei de kanten van de grens kon men 's nachts gewapende strijders tegenkomen die klaar stonden om op bevel van hun meerdere deze onzichtbare grens over te steken. Hun commandanten hadden hun hoofdkwartier in Breda. In die tijd dwaalden bendes gewapende rovers rond die van de onrustige situatie gebruik maakten om hun slag te slaan. Zwartmakers werden zij genoemd, omdat ze hun gezichten onherkenbaar gemaakt hadden door zich met zwartsel in te wrijven. Wanneer een van hen na een overval, waarbij het hart tegen hart ging, op de plaats dood bleef, dan werd zijn gezicht door de kameraden met messen bewerkt, zodat niemand erachter kwam wie daar lag. Zo kon het bendelid, ook als hij dood was, niemand verraden. Werd hij gevonden, dan nam men aan dat hij als slachtoffer was gevallen en men begroef hem in stilte als een naamloze. Op een keer gebeurde het dat een rijk en aanzienlijk heer op zijn landgoed achter de bossen van Ulverhout de heide liet ontginnen. Daarvoor had hij veel arbeiders nodig. Velen uit de omgeving kwamen bij hem werken. Op een morgen kwam een van hen niet op tijd. Toen hij te laat voor zijn heer verscheen, begon hij hem meteen het laatste nieuws te vertellen, in een zenuwachtige poging om er genadig af te komen. Heer, weet u al dat heel Bavel op zijn kop staat? Want de zwartmakers hebben vannacht de boerderij van Tine Scheurts overvallen. Met kettingen hebben ze de deur vergrendeld en ze zijn toen door de stal naar binnen gekomen. En ze hebben de voeten van Tineske net zo lang in het haardvuur gehouden tot zijn zolen geblakerd waren. Toen wees hij ze de plek waar hij zijn daalders had verstopt. Maar toen kon hij ook niet meer gaan of staan van de pijn. Ja, Tineske is ook zo'n stijfkop. De heer zei niets, maar keek de arbeider onderzoekend aan. Toen nam hij plotseling zijn stok met de zilveren knop waar hij altijd op leunde. Hij greep de arbeider bij zijn lurven en sloeg erop los, zo hard dat de botten van de man kraakten als door hout. Hij schreeuwde als een varken dat gekeeld wordt. Toen hij klaar was, zette de heer hem weer overeind. Zorg voortaan dat je het zwartsel behoorlijk van je gezicht veegt als je erop uit bent geweest. En zorg er ook voor dat je morgen op tijd bent, want laatkomers kan ik je niet gebruiken. Niet lang daarna ging op een morgen voor dag en dauw een heer uit Gilze op weg naar Breda met een piepende kruiwagen vol boter en eieren. Onderweg kwam hij een marskramer tegen uit het dorpje Rijen die hem haastig voorbij wilde gaan. De boer kende de kramer wel en vroeg daarom: jij hebt haast zo te zien. Wat doe je al zo vroeg op de weg? Natuurlijk heb ik haast, antwoordde de man. Weet je dan niet wat er gaande is? De zwartmakers hebben de pastorie van Oosterhout willen aanvallen, maar dat is ze niet gelukt. De maan scheen te helder en de boerenwacht was in het geweer. Ze schoten in het wilde weg. Maar wij hadden valse sleutels bij ons en ijzers om de sloten open te breken wanneer de sleutels niet zouden werken. Maar toen moesten we hals over kop vluchten. Urenlang heb ik door de bossen gedwaald. Nu moet ik opschieten. Aha, dacht de boer. Daar hoor ik van op. Dus hij is ook een zwartmaker. Zou ik het wagen om in Breda mijn mond open te doen? Mijn kop gaat eraf als de rovers erachter komen, maar ik kan het geld goed gebruiken en ik zal een flinke beloning krijgen voor mijn verhaal. Als ik die rechter te spreken vraag in zijn eigen huis, waar ik tenslotte ook altijd mijn eieren aflever, wie zal dan ooit kunnen denken dat ik degene was die een zwartmaker heb verraden? En zo vertelde hij diezelfde morgen nog aan de rechter over de marskramer die zijn mond voorbij had gepraat. Ik wil niet met naam en toenaam genoemd worden, edele heer, zei hij. Ik ben als de dood voor de zwartmakers. Jij behoeft niet bang voor hen te zijn, antwoordde de rechter. Nu we met zekerheid één lid van de bende kennen, hangen ook de anderen. Onze scherprechter is de beste van heel Brabant. Hij krijgt ze allemaal aan de praat. Maar ik beloof je, beste man, dat we je naam in woord en geschrift geheim houden. Kom volgende week je beloning maar halen. De goede stad Breda had redenen om trots te zijn op zijn beul. Rekken, strekken, schroeien, branden waren de gevleugelde woorden van deze meester van het moordend koord. Schroef de duimschroeven aan, bind de Spaanse laarzen vaster en vaster aan. De beul had plezier in zijn werk en hij was er goed in. Spieren en pezen scheurden, botten en gewrichten kraakten. Mensen knapten af, bekenden en noemden weer andere namen. Ook de naam van de hoofdman, een boer uit Etten, rolde er al snel uit. Toen ze die te pakken hadden, hield de bende van de zwartmakers plotseling op te bestaan. Nooit kwamen ze nog in Brabant terug. Toch bleven veel mensen zich afvragen of die eenvoudige boer in Etten de werkelijke hoofdman was geweest. Men vermoedde dat een ander, een rijk en machtig heer met een landgoed rond Ulvenhout, bij dit lucratieve spel was betrokken. Niemand durfde zijn wantrouwen hardop uit te spreken. Maar onder elkaar fluisterde men nog lang over omkoperij en over de bescherming die de rijke misdadigers van de rechters genoten. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan door het vinkje of plusje aan te kruisen en je zo te abonneren. Volg ook de andere Talud podcastserie Oudere Jongeren en ons Instagram Oudere Jongeren. Tot snel!